Hallo, lieve luisteraars van de Wil ik een kind podcast. Jullie hebben heel lang niet van mij gehoord. En misschien was ik nog wel langer onder een stoeptegel blijven zitten als ik niet deze twee toffe wijven had gehad. Die zeiden, ja, misschien moeten wij eens in jouw podcast. En zei ik, nou vooruit. We zitten net tegen elkaar te praten over de borreltijd en over de kleding. Hoe zit je erbij? Stel jezelf even voor en hoe zit je erbij? Renate en Jennifer. Renate mag beginnen.
Ja, hoe zit ik erbij? Renate Reinders, inderdaad. Wat wil je weten, Evelien, hoe ik erbij zit nu?
Ja. Heb je ook iets van een borrel? Wat heb je aan? Waar heb je zin in?
Ik heb mijn groene blouse aan, want het is 20 graden buiten. En ik zit gewoon, ja, jij kan het dan wel zien, echt aan een watertje met een meloentje. Dus ik ben nog keurig, het wordt zo meteen echt borreltijd. Want ik ben hier in Hoorn, we gaan zo naar de haven.
En dan... Oh, de haven.
Ja. Dan weet je het wel, hè?
Ja, ik ken de haven. Super fraai in Hoorn. We zitten hier dus met Jennifer Evenhuis. Hoe zit jij erbij dan?
Ja, ik zit erbij. Ik heb een colaatje zero en een blokje kaas met fenugreek heb ik erin.
Oh,
en ik zit al een beetje zo het weekend in te luiden eigenlijk.
Nou, wat goed dat we deze vrijdag, de vrijmibo noemen ze dat, hè? De vrijdagmiddagborrel. Wij kennen elkaar. Ik ken Renate nog niet zo goed, maar Jennifer en ik kennen elkaar van een vriend die veganistisch ging kano varen.
Ja, dat doe je soms.
Naakt? Waren jullie naakt? Nee.
We waren meestal niet naakt.
Nee. Dat is een vriend die ik ook nog heb gevraagd om een kind. En dat brengt ons bij het onderwerp. Ik wilde vader en moeder met hem worden. En hij zei, ken jij niet Jennifer Evenhuis? Jennifer Evenhuis, toen kennen wij elkaar helemaal niet.
Nee, maar we hadden elkaars naam wel vaak gehoord. En heel vaak zeiden mensen tegen mij, ben jij Evelien de Jong?
Ja, en tegen mij zeiden ze, ben jij Jennifer Evenhuis?
Ja, ik heb niet zoveel blonde vrouwen in de stand-up comedy. Dus, en ik denk ook met mijn achternaam Evenhuis, dat ze dan dachten, wacht eens even... Dit klinkt als Evelien.
Ja, precies. Dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook. Vrouwen in het theater. Dat is op de band. En ik heb jullie al eerder gevraagd en ook getipt over jullie voorstelling, de moedermonologen.
Ja, die was ook op de persdag, hè, Evelien?
Ik was op de persdag. En toen heb ik alle BN-moeders geïnterviewd over hoe dat is om moeder te zijn. Nou, was niet best.
Nee.
Was niet best. Het was ook borreltijd, dus er kwam van alles naar boven. Oh. Hoe kwamen jullie erbij om deze voorstelling te maken? Is die van jullie samen? Kun je iets meer vertellen over de moedermonologen?
Ja, zal ik even aftrappen, Renate? Ja. Nou, het was eigenlijk zo dat ik het boek Spijt van het Moederschap, dat ik daarover hoorde. Dat heb jij ook gehoord, hè, Evelien.
Ja.
En ik hoorde over dat boek en dat maakte meteen iets bij me los. Dat blijkbaar bestond, spijt van het moederschap. En dan dacht ik, jee, wat heftig. Ik heb dat volgens mij niet. Maar wat fijn dat als je dat wel hebt, dat je dat dan mag zeggen. Dat had ik heel erg van, wauw. En het kan dus nog erger, dacht ik. Ja. Erger dan bij mij. Want ik had alleen maar een soort van ambivalent.
Hekel af en toe.
Ja, kleine hekel. Maar ik dacht, oh wauw. En wat goed dat dit dus gezegd mag. Nou, toen dacht ik al van, misschien kan ik iets maken met iets met moederschap. Moedermonoloog had ik wel in mijn hoofd. Liep ik zo'n beetje mee rond. Toen gingen Renate en ik samenwerken. Wij gingen een trouwprogramma presenteren voor Omroep Gelderland. Ja, dat was heel leuk. En toen leerden we elkaar beter kennen, want we kennen elkaar wel een beetje. En toen zagen we een moeder met een klein babytje in het park. En toen zeiden we allebei, oh, wat schattig. En toen liepen we door en toen zei ik, maar ik ben zo blij dat ik dat niet meer heb.
Dat
en Renate, oh, ik ook. Ja, en toen, toen zei ik van, ja, dat wist ik helemaal niet van... Van Renate ook, dat zij het ook zo zwaar gevonden had. Dus toen dacht ik, nou maar dit... Nee, toen dacht ik weer aan het idee van de moedermonologen. En Renate, ja, dat kwam gewoon op het goede moment, toch, Renate?
Nee, dat kwam zeker op het goede moment, ja. En het was eigenlijk ook op... Jennifer zei, ja, dit idee. Toen dacht ik, ja, maar dit is een top idee. Ik was ook echt even stil. Dacht, dit is zo'n goed idee. En het was eigenlijk gelijk, zullen we dit gaan oppakken? Zullen we dit gewoon gaan doen? Ik was gelijk gewoon mega enthousiast. En ja. Jij ook gelijk, ja, we gaan knallen. En ik weet niet, we zitten zo op één lijn. Dus we wisten ook eigenlijk al vrij snel hoe dat moest. En als zij het niet wist, dan wist ik het en andersom. Dat werkt zo nog steeds in onze samenwerking. Dat we allebei onze krachten hebben. En dat gaat eigenlijk als vanzelf. En toen was het gewoon knallen. Toen hebben we echt 2 jaar lang echt geknald en gekeken en gevraagd. En wie wilde meedoen en helemaal zo'n plannetje maken. Dat was fantastisch om te doen.
En ja. Dit ging dus over moeders. Die zeggen ook, ik ben blij dat ik dat niet meer heb. En dan moet de puberteit nog komen. Maar goed, laat ik heel eerlijk zijn. Ik heb een kind. Ja. Mijn website heet, wil ik een kind? Vraagteken. Maar ik heb een kind. Dus ik ben moeder, ze is nu 11. Ze zei laatst tegen mij, toen dacht ik, ja, is de opvoeding nou geslaagd of is het nou mislukt? Dat wist ik niet helemaal. Ze zei, ik vind jou een kutwijf. Een kut is niet positief bedoeld. Toen dacht ik, nee, het is, want ik vind, als je kut zegt, moet je het positief bedoelen. Mm-hmm. En anders moet je niet vleeswaar in de mond nemen, hè? Die je niet... Dat is gewoon vervelend. Vind ik vervelend. Dat is een soort missie van mij. Dus dat is goed doorgekomen. Alleen ze bedoelde het niet positief. Dus dat was er jammer aan. En dit is nog maar op 11-jarige leeftijd. En ik moet nog naar jullie monologen toe. Maar hoe zitten jullie zelf in de slappe luiers?
Nou, ik heb 2 puberzonen.
Dus
af en toe hebben we de voorstelling gespeeld. Dat is dan natuurlijk spel. Het is fictie. Mensen herkennen wel de monoloog. Maar dan kom ik van het podium af. En een enkele keer zet ik dan mijn mobiele telefoon aan. En dan is dat inderdaad Hommeles thuis. En dan schiet ik echt du moment helemaal hysterisch mijn moedigrol in. Wat is in de kamer?
Ja, maar ik vind pubers, als je nu zegt puberzonen, denk ik meteen adolescence, want die heb ik dus net gebinged.
Oh ja, ik moet nog 1 aflevering, fantastisch, ja.
Maar dus 2 puberzonen.
Nee, 2 puberzonen, 1 van 14, 1 van 16, eentje wordt maandag 17, ja. Nou, ik denk altijd, kijk, het zijn natuurlijk pubers, maar als ze zo een beetje doorhobbelen, mag ik in mijn handjes knijpen.
Nee, we zullen het niet verder vertellen. En Jennifer, die zit net met een blokje kaas tussen die
wordt het beeld ook uitgezonden, Evelien?
Ja, misschien, als ik er voordelig op sta. Nee, ik maak wat stils en dan...
Oké, dus dat is zo...
Ja, dat is wel, dat wordt wel de aankeiler.
Ja, leuk.
Aankeiler.
Oh, nu kan ik niet meer praten, wacht even. Mm-hmm. Nou ja, ik heb 2 dochters... En ik hoor heel vaak van, oh, als iedereen toch zulke lieve dochters zou hebben als jij. En hoe doe je dat toch? En ze zijn echt ook heel leuk en lief. Ja. En natuurlijk hebben ze ook wel eens dingetjes en zo. Maar bij mij is het gewoon, mijn verhaal wat in de moedermonologen zit, is het verhaal van, ja, eigenlijk de eerste jaren met kinderen... Dat ik dacht, wat overkomt mij? Wat is dit? Het is een soort gevangenis. Ik kan hier nooit meer uit. Dit komt nooit meer goed. Ik word nooit meer mezelf.
En oh ja, want hoe was je anders dan jezelf?
Ja, gewoon gestrest en verongelijkt. Boos op heel veel. Gewoon op mijn man boos dat hij naar zijn werk mocht en ik niet. En boos dat ik de kinderen dan moet verzorgen. Waarom moet ik die melk geven? Ik vond het gemeen. En ja, ik dacht van, nou, ik had me het gewoon helemaal niet zo voorgesteld. Ik weet niet wat ik had voorgesteld, maar...
Maar je hebt er 2.
Ja. Nou ja, ik dacht er wel van, nou ja, als we dan toch 1 hebben, laten we dan nog maar 1 proberen. Ja, je weet natuurlijk niet of het je gegeven is. Maar het moment ook dat ze de allereerste keer samen boven gingen spelen, toen keken mijn man en ik elkaar ook zo aan van, wow, dit is waar we het voor deden.
Dat ze elkaar bezig gaan
spelen, wauw. Nee, maar ik vond het gewoon veel heftiger dan ik had gedacht. En ook, ja, vooral, en dat gevoel hebben en dan dus denken, ik ben de enige, ik ben labiel, dus ik ben geestelijk niet in orde. Iedereen kan dit aan en ik niet. Dat gevoel eigenlijk. Van ik vind het heel zwaar, maar blijkbaar doet iedereen dit gewoon. En vindt het ook nog leuk. Ik weet het niet.
Dus mensen, hebben een roze wolk. En je had niet een roze wolk. Je had ook niet een postnatale depressie, denk ik.
Nee, dat niet. Nee.
Ik heb wel eerder al gehoord over de woede. Ja, ik heb die woede sowieso. Dat vind ik gewoon ook prettig. Maar...
Ja, al die liefde en woede. Heb je het boek ook gelezen? Van Jant Mosselman. Oh, zo'n goed boek.
Ja, ja, nou, dat staat op mijn lijstje, precies.
Ja. Zo goed.
Want er komen nu de laatste tijd ook best wel vaak zwangere vrouwen naar de moedermonoloog kijken.
Mm-hmm.
Dan voel ik me in eerste instantie heel erg... Hoe zeg je dat, Jen?
Opgelaten of zo?
Beetje opgelaten en schuldig.
Ja.
Heel naar hun toe.
Oeh, sorry.
Het is heel leuk hoor.
Dat kan ook leuk
zijn. Altijd vaak de opmerking van, oh nee hoor, het is al mijn derde. Ik weet precies waar jullie het over hebben. En denk, oh oké, prima, fijn. Dus ik voel me een beetje opgelaten. En toen dacht ik, nou nee, want inderdaad, ik herken heel erg wat Jennifer zegt. Dus ik voelde me ook niet prettig in die kraamtijd. Ik vond dat heel heftig. Toen dacht ik, er is echt niemand geweest, inclusief mijn eigen moeder, die me toch een beetje gewaarschuwd heeft voor dat gevoel. Ze hebben het echt alleen maar, familie, vrienden, moeders, alles, heeft het alleen maar over die roze wolk.
Ja.
En dat je toch ook iets anders kan voelen, of dat je verandert, of dat je... Want ze zeggen wel, als er een kind wordt geboren, wordt er een moeder geboren. Dat vind ik een hele mooie. Ik denk, ja, dat...
Oh, sorry.
Oh, ja, dat hebben we er niet over. Het is allemaal fantastisch en geweldig en roze, roze, roze. Ik denk, nou, dat had ik best wel fijn gevonden als iemand had gezegd, nou, er zit ook een andere kant aan.
Nee, ja, en het is prettig als mensen er gewoon realistisch in zijn.
Als
wij iets gemeen hebben, is het wel dat we dat romantisch liefdesideaal, dat ideaalplaatje, eigenlijk allemaal bij het vuilnis zetten en zeggen, kijk, dit is hoe het echt zit.
Ja,
toch?
Dat is
het.
Ja, zeker. Ja.
Dus jullie hebben 2 jaar lang aan deze voorstelling gemaakt. Jullie wisten meteen die moedermonologen. Dus ik ken de vagina-monologen, ik ken de gesluierde monologen.
Ja.
Waar we het nu over hebben is eigenlijk realistischer ook. Wat dus betekent in essentie ook negatiever dan wat er was. Want het was idealistisch. Dat vind ik nog steeds. Dat vind ik ook van die tradwives. Nou, daar word ik dus furieus van. Furieus? Kan je me dat
voorstellen? Zit erin.
Ja, Jennifer speelt er hoor.
Oh, speel jij? Oh ja, maar jij speelde. Ja, ja, dat
en
is subliem.
Een hele leuke.
Kan je heel even wat tradwives dingen zeggen voor de luisteraar?
Wat zeg ik? Ja, wist je dat je heel makkelijk zelf gezond ijs voor kinderen kunt maken?
Oh ja, maar dat doe ik.
Van kokosmelk en ahornsiroop, meer is het niet. En ook de hoorntjes, makkelijk en lekker, havermout dadelbees, klein beetje kokosolie, meer is het niet. En als je kindjes laat meehelpen, al zijn ze pas 3, eten ze veel beter. Ook groenten, probeer maar eens.
Oh ja. Ja,
ja, je moet het helemaal
voelen. Hoorneigingen komen al een beetje op. Mijn zelfgemaakte ijs had het een bevroren banaan. Rijpe bananen.
Mmm.
Stop ik in de vriezer, moet je wel van tevoren de schil eraf halen en dan gewoon met melk. We hebben geen lactose intolerantie, dus melk en een bevroren banaan heb je een bananenshake.
Nou, even niet fantastisch. Ja.
Is ook voor niet-kinderen oké.
maar wij wisten wel inderdaad dat het al vrij snel om de donkere kant een beetje de randje van de schap moet gaan. Het is theatraal gezien natuurlijk ook niet zo interessant. Als je zegt, ik vind het zo fijn het moederschap en het gaat zo goed met mijn kinderen en ik heb fantastische kinderen, dan denk je ja.
Ja.
Nee, ik moet zeggen dat ik wel in mijn, dus ik begeleid mensen die twijfelen, zal ik wel of niet een kind? En er zit altijd halverwege tegen het einde van het traject dat mensen zeggen eigenlijk, wat is er nou eigenlijk leuk of goed aan het moederschap? Want dat zie ik nu helemaal niet meer. Niet meer.
Ja, precies. Ja.
Want als je er wat langer over gaat nadenken. En dat doen veel mensen, dan weet je eigenlijk niet, dan zijn de risico's groter dan de mogelijke pluspunten. Maar nou, jullie bedachten, dit moeten moedermonologen zijn. En toen ging je in het veld vragen. Want jullie zijn van huis uit allebei theatermaker. Kan je iets meer vertellen over het theatermaken? Dat was ik vroeger. Maar
ja. We komen allebei uit de cabaretwereld. En we dachten allebei van nou, het is wel tijd voor ons om echt een toneelstuk te gaan maken. We gaan echt toneel maken. En dus we maken monologen. We hadden wel snel al van, het moet gaan over de donkere kanten van het moederschap. Dus dat is eigenlijk de ondertitel. Moedermonologen over wat je wel denkt, maar niet hardop durft te zeggen. Scherpe randjes en taboes van het moederschap. We hadden Stella Bergsma gevraagd en Claudia de Breij gevraagd om in ieder geval mee te schrijven. En toen zijn we met z'n vieren gaan zitten van, ja, welke moeders ken je allemaal? Welke verhalen ken je? Wat moet erin? Nou, we zaten meteen te janken, Renate.
Ja, gelijk. Binnen 10 minuten.
Iedereen.
10 minuten.
Ja, Stella Bergsma ook. Want even, Claudia de Breij heeft kinderen, weet ik.
Ja.
Dit willen mensen weten. Ik weet dat luisteraars, als je hierover twijfelt, dan zit je heel de dag zit je te googlen. Heeft die kinderen of heeft die geen
kinderen? Claudia de Breij een kind.
Ja, dat wil je van iedereen weten. En Stella Bergsma heeft volgens mij...
geen kind.
Kinderen.
Nee, maar wij dachten dat is ook heel goed.
Is lekker wijf. Mag je dat niet meer zeggen? Of wel? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja? Sisterly love is dit. Sisterly love.
Ja, zeker.
Ja, wij dachten gewoon, zij heeft er vast wel iets over te zeggen. Dat had ze. Ja, en echt de meest activistische stukjes zijn van Stella Bergsma. En het is heerlijk. En ze heeft ook een abortusverhaal. Dus heeft wel degelijk...
Oh, dat vind ik ook goed.
Ja.
Dat is een recht dat we weer moeten bevechten, mensen. Het is te treurig voor woorden.
Dat is ongelooflijk.
Het is te gênant voor woorden. Het enige dat mij op de been houdt is denken... dit is een hele grote laatste stuiptrekking... van het patriarchaat. En daarna komen de gewone mensen weer aan de macht. En dan gaan we wat veiligheidsdingen in werking stellen. Zodat dit niet meer kan gebeuren. Want het is te absurd.
Dat houdt mij ook op de been, dat te denken. Of het waar is, weet ik niet. Maar het helpt me wel.
Ja. Maar jullie zaten met z'n vieren jankend. Of met z'n vieren jankend. Dat weet
allemaal
ik.
Allemaal een treintje latend, om's de beurt.
Om's de beurt. Waarom is het zo'n emotioneel onderwerp?
Nou, ik weet nog, ik ging dan vanuit mijn verhaal vertellen. En dan komt gewoon toch weer oud zeer naar boven. Dus als lesbisch koppel, je denkt dat je het allemaal goed geregeld hebt. Je bent geregistreerd, je gaat je kind aangeven. En het kan gewoon niet. Dus een hele koude vrouwelijke ambtenaar. En die zegt, nee, je kan jouw zoon niet aangeven. Dus huilend naar binnen, ja, weer naar huis in de armen van de vroedvrouw. Dat je denkt van de kraamhulp. Zo pijnlijk dat je denkt van, ik ben moeder, maar je bent dus geen moeder. En dat is echt allemaal oud zeer, dat komt naar boven. En
nou, ik vind dat, wil ik nog wel even zeggen, ook tegen de luisteraars. Er is een staatscommissie herijking ouderschap. Die inmiddels 3 jaar geleden al 60 experts, 2 jaar lang onderzoek gedaan, hele duidelijke, heldere conclusies. Ja. Maak het mogelijk dat meer mensen ouderlijk gezag kunnen voeren, maximaal 4, die ook voor het kind zorgen. Nou ja, gewoon allemaal heel duidelijk. En alleen om politieke, nare, tradwife, PVV, BBB, NSC, hoe heette al die lullo's bij elkaar. Om dat soort redenen wordt dat iedere keer weer van tafel geveegd. Terwijl die kinderen er gewoon zijn. Terwijl er gewoon behoefte aan is. Dus het gaat om een bestaande situatie.
Ja, ongelooflijk.
Een volwaardig goed kader geven. Maar goed, we hebben nou de kamp-kapo Ros van Tonningen, die wil niet eens lintjes uitdelen. Dus goed,
nee,
laten we niet die kant op gaan.
Nee.
Dat is hoopvol. Maar dat maar is terug.
Ja. Dat is ook wel mooi in de monologen. In de moedermonoloog, dat bijvoorbeeld, ik heb het dan, refereer dan aan Meloni, de rechtspremier van Italië.
Ja.
Dat er biologische moeders uit de geboorteakte van hun kinderen zijn gezet. En dan hoor, het ligt eraan waar je speelt hoor, maar dan voel je wel zo'n zaal echt zo, wow.
Ja.
Denkt, gebeurt dat? Ik denk, ja mensen, dit gebeurt. En ik snap dat je soms in een andere situatie zit. Dat je denkt, het gaat allemaal goed. Ja. Nou, het gaat helemaal niet goed.
Nee, ja. Maar ik denk, en zeker met de homo-emancipatie is het echt lastig. Omdat je heel lang, zei iedereen van, nou oké. Okay, en dan krijgen we allemaal dezelfde rechten. En dat is allemaal oké okay voor iedereen. En als je het dan gaat hebben over kinderen, dan begint overal, Want ik krijg ook veel kritiek uit christelijke hoek.
Oh, ja?
Zeggen ze, ja, alleen al omdat mijn website Wil ik een kind heet. Dan zeggen ze, weet je wel, hoe koud en kil kun je zijn? Dat het alleen maar om jouw egoïstische verlangen gaat.
Maar goed, oh. Hè? Wow.
Er zijn mensen die hebben liever dat je teruggaat naar de essentie van een baarmoeder op pootjes. Die zijn er. Ik kan daar verder niks mee. Maar dat gedachtegoed, en dan zelfs ook, en dat is ook een beetje met spijt van het moederschap, dan zijn er toch ook in mijn linkse liberale bubbel, zijn dan toch ook ineens veel mensen die zeggen, ja, maar is het wel in het belang van het kind? Wat is nou in het belang van het kind? En is het dus dan ineens, worden ze dan, gaan ze ineens toch, zit er nog iets conservatiefs? Ja, dat moet toch wel vanzelf gaan. Of op moeilijk.
Ja.
Bijna onbewust.
Ja, en zo is het.
En, ja. En deze, dus deze bak ellende heb je gebruikt voor jouw monoloog, Renate.
Precies, ja. Dus, en dat is, bij Stella was dat ook, en bij Jennifer ook, en bij Claudia ook. En ook hè, een gescheiden moeder, hoe ga je dat doen met die kinderen? Je ziet ze voor de helft van de tijd niet. Nou, ga het maar doen, daar refereer ik dan zelf ook aan. Maar dus inderdaad, wat we net zeiden, binnen 10 minuten zit je in een heel diep gesprek. En het gaat over hele wezenlijke dingen, ja. Ja, ik vond het gelijk fantastisch, hè, Jennifer? Het was gelijk.
Ja, zeker.
We hebben iets moois te pakken.
Ja. Ja, en het hele proces ook daarna, dat we steeds elkaar aankeken en zeiden van, ja, knijp me, het gaat gewoon gebeuren, we gaan het gewoon maken. Het was echt, ja, ik weet, het viel allemaal op zijn plek steeds.
Jullie hebben dus meteen in het begin Stella en Claudia erbij gevraagd, of Bergsma en de Brij.
Mooi, Bergsma en de Brij.
Bergsma en de Brij, ze kunnen zo nog een tour gaan doen.
Komisch duo, ja.
En toen, hoe heb je de rest gevraagd? En die hebben ook zelf stukken geschreven? Of,
nou,
ja, dat was...
Ja. Ja, we hadden snel het idee van we gaan met meerdere gastactrices werken. Leuk voor de afwisseling, commercieel ook leuk. Hè. En toen hadden we als Natja Hupsche als een van de eerste gevraagd. Ik weet niet meer de volgorde precies hoor, maar Natja zei meteen, oh, maar dan wil ik er ook wel eens schrijven. En ik dacht, nou, leuk. Ja, en dat is eigenlijk de enige actrice die ook geschreven heeft, Natja.
Oké.
En de rest spelen de gastactrices dus monologen die voor ze geschreven zijn. Maar die ze zich wel best heel goed eigen kunnen maken. Dus mensen denken vaak wel van, oh, er zit vast ook een eigen verhaal bij. Welke was van jou?
Ja, dat snap ik. En de schrijvers zijn jullie met z'n vieren geweest?
Ja, Natja dus ook. Natja heeft eentje geschreven.
Oh ja, met z'n vijf.
En wij een aantal en Stella en Claudia, ja.
Was er meteen animo bij de theaterbazen, bij de theaters?
Ja, ja. We hebben ook een goed impresariaat, dus dat is fijn. Dus
je kan
een
Renate.
Verhaal hè, brengen naar de programmeurs. Maar we hebben gewoon wat een tour van 50 keer. Dus je denkt, potverdoor, wat fantastisch. En 2 keer kleine komedie. En, dus het was wel gelijk, het sloeg wel gelijk aan, ja. Ja.
En wat, hoe, dan speel je zo'n voorstelling, en jullie hebben hem nu al een flink aantal maal gespeeld. Mm-hmm. Ga je daarna de foyer in?
Altijd.
Altijd.
Ja. En dan horen we verhalen, Evelien.
Nou, wat hoor je dan?
Oei.
Nou. Sowieso zitten er ook mannen in de zaal?
Ja, vaak 4 of 5. Okay. Op de 300. Maar er zitten er echt... Op 1 hand vaak te tellen. Maar ik vind het altijd heel fijn dat ze er zijn. En we krijgen daar ook echt weer heel fijne reacties van de mannen. Zelfs van mannelijke technici die om het podium zijn. Die spreken ons ook af en toe aan. Want die zijn ook gewoon ouder. En nou ja, dat kennen ze wel. Nee, er was laatst een moeder die zei, die kwam op me af. En die zei, ik heb 7 kinderen. En ik, 7? Ik begon heel hard te praten. Zegt ze, en ik vond het echt...
Je voelt de pijn.
Ja, precies. Ik zeg, ik vond het echt een troost, de voorstelling. En dat vind ik dan waanzinnig om te horen, want dat is eigenlijk de insteek geweest van Jennifer en mij, om troost te brengen en om te zeggen, inderdaad, je bent niet alleen. En ja, dus dat is fantastisch. Ook een moeder en een dochter die huilend op mij afkwamen. Ik dacht, och, wat is er iets aan de hand? Maar die dan gewoon heel blij zijn dat ze met z'n tweeën deze voorstelling hebben gezien en het gesprek wat ze dan hebben met tussen moeder en dochter en hoe dat is qua kind. En ja, dat is gewoon fantastisch. Dat is heel mooi.
Okay. Hey, ja. En de luisteraars van deze podcast, die zijn dus over het algemeen, zitten ze nog in de twijfelmodus. Aanradert je die voorstelling? Of zeg je nou?
Ik zeg van wel. Omdat eigenlijk wel. Precies omdat wat ik net zei. Ik zou het heel fijn vinden om dit soort verhalen gehoord te hebben voordat ik aan kinderen begon.
Ja, en dan was je er nog steeds wel aan begonnen.
Ja.
Ja, ik denk wel dat je ook de liefde voor de kinderen er wel heel erg doorheen hoort. Want ook al zeggen we, het zijn de zwarte randjes of de taboes en scherpe randjes van het moederschap. Ik denk dat je tussendoor toch hoort van, ja, ze zijn nog steeds, ze houden van hun kinderen. Ze zouden het niet meer doen, eigenlijk, alle moeders die wij het over hebben. Dat hoor je er wel doorheen. Ja.
Ook.
Het is heel fijn, denk ik, als je dit weet. En ik denk gewoon ook dat het een goede ontwikkeling is. Dat je, nou, want ik denk nog steeds dat dingen niet eerlijk verdeeld worden in het huishouden.
Voldoende wetenschappelijke onderzoeken die dat staven. Ja,
ik weet dat. en ik denk dat je daar maar beter goed voorbereid kan zijn. Ja, maar als ik dan zou zeggen, het is wel ook een geweldige ervaring, het moederschap. Ja, want je hebt het is iets wat je bijna niet uit kan leggen, dat er gewoon een soort van deel van jou geboren wordt, wat gewoon, ja, eigenlijk een onderdeel van je is, en waar je gewoon ontzettend van houdt. Dat is toch bizar?
Hebben jullie kinderen de voorstelling gezien?
Mijne wel.
Die van mij nog niet, die komen eraan. Ik denk een beetje spannend.
Ja, wat vind je er spannend aan?
Ja, ik zit nu meer in die voorstelling. Dus nu denk ik, nu kijk ik ook nog meer van een afstand naar de voorstelling. Nu denk ik, oh, dan zien ze mama een beetje spelen. En een beetje, denk ik, volgens mij prima. Omdat het wel inderdaad een eerlijk beeld is. En Jennifer heeft dat soort gesprekken wel al echt met haar dochters gevoerd, toch Jen? Je bent ook vaak in jouw rol als moeder. En ik niet. Dus ik schoot mezelf voor als een roze moeder naar mijn kinderen. Dus dan denken ze, what the fuck? Wat is dit?
Oh, echt waar? Yo, dat is wel een hele goede... Dat vind ik wel... Ik denk dat je daar... Daar had ik het gisteren met een muziektheatermaker die nog twijfelt en die zichzelf heel bevrijd voelde, Sarah Leemans.
Haar naam ken ik.
Heel bevrijd voelde toen ze erachter kwam dat het helemaal niet hoeft, dat je niet je mag ook ervoor kiezen om niet moeder te worden. En toen dacht ze ineens, oh ja, dat is gewoon een volwaardige optie, ik had geen idee, wat prettig. Maar een van de dingen waar we het toen over hadden is dat juist... Dat je op zoek moet gaan naar zingeving als je geen kinderen krijgt. En als je moeder bent, dan zijn de kinderen de zingeving. Terwijl wij, denk ik, alle drie de ervaring hebben dat de kinderen zijn de zingeving niet.
Nee, precies.
Nee.
Het zijn de killers van je goede zin. Maar
gaat je zingeving. Niet. Doei. Je wou zin geven, maar...
ja, eigenlijk. En als je een moeder hebt... Die wiens zingeving jij bent. Dus als jij de zingeving van je moeder bent. Dat lijkt me heel beangstigend. Ik zou me meteen opknopen.
Ik heb een zo'n moeder. Maar dat is niet beangstigend.
Nee?
Nee. Ik heb echt zo'n traditionele, ongelofelijke liefde. Mijn moeder is eigenlijk een soort engel. Is gewoon echt zo.
Ja.
Thuis met koffie en koekjes. En er voor me zijn. En ja, alles voor de kinderen. Maar mijn moeder heeft altijd gezegd, Renate, dat wilde ik ook. Ik wilde ook gewoon thuisblijft moeder, er zijn voor jou en voor je broer.
Dat, ik vind dat nog wel oké, maar ik bedoel, heeft ze verder nog dingen die ze doet? Of komt ze iedere dag op de koffie nu?
Dat bedoel je. Nee, wij wonen 200 kilometer verder. Nee.
Ja, ik wou zeggen, ben je in de buurt blijven wonen? Want...
Ik nokte hem. Was weg!
Ja, dus dat ik vind ik werk veel ook met de band met je eigen moeder.
Ja.
Ik heb het daar ook wel eens met vriendinnen over gehad. Moeders hebben het gewoon altijd gedaan. Dus als je als kind ook gaat klagen, dan klaag je over je moeder, niet over je vader. Want ja, wat moet je vader doen? Die moet kijken of dat je oliepeil van je auto in orde is en hij moet geld overmaken. Maar ja, dat is een beetje onze generatie. Over de jaren 50 uit de vorige eeuw, beste luisteraars, lang geleden.
Ik weet nog goed.
Ja, ja. Maar de moeder, daar gaat het mis. Je moeder heeft dingen voor je, op de een of andere manier. Is dat altijd, als de problemen ergens zitten, dan is het vaak, ligt het toch aan de moeders. Dus niet alleen.
Mij ook, in de voorstelling. De moeders zijn de oorsprong van, ja, dat ze het ook vaak gedaan hebben.
Ja, ze hebben het. Dus, en dat vind ik zo, zo een oneerlijke gegeven.
Mm-hmm. Ja.
Wat vonden jouw dochters van de voorstelling, Jennifer? Want die hebben hem gezien.
Ja, ja, ik heb ze uitgebreid van tevoren, dus een soort van allemaal gezegd van.
Ze zijn nog hartstikke jong.
Ja, ze zijn nu 12 en 14 net.
Ja.
Ik heb echt gezegd van. Ja, welk verhaal dus van mij is. Nou, daar komen ze er heel goed vanaf. Zeg maar. Ja. Daar praat ik dus van. Nou, ik vind het zwaar, maar ze zijn zo leuk.
Ja.
En dan vertel ik gewoon wel eerlijk dat ik het ook zwaar heb gevonden. En dat ik daarom die voorstelling heb gemaakt. Maar wel dus van, het zijn verhalen van ook andere mensen. En wel heel voorzichtig van, ja, is dit wel goed voor jullie? En zij doen dan een beetje, nou mam, dat weten wij allemaal heus wel hoor. Dus ja, toen hebben ze het gezien. En ja, ik weet niet in hoeverre ze dan echt poelen wat we willen zeggen, weet je wel. Maar ze vonden het wel leuk. Zoiets.
Ja. Ze vonden het wel leuk. Ze zijn gewoon met andere dingen bezig.
Ja. Ja. Ja, ze waren niet echt bezig met van, oh, er is, want we hebben eentje, dan heet de klootzak. Dat is, oh, misschien spreekt ze het aan, maar nee, ik heb niet echt inhoudelijk alles doorgesproken met ze.
Dat is ook tekenend voor moeders trouwens, hè? Dus dat je zoveel belang aan je kind, en als je dan je kind vraagt, hé, wat heeft je moeder aan, waar is je moeder mee bezig, wat houdt haar bezig, wat is er belangrijk voor haar, weet ik niet, mag ik nou Descendants kijken op Disney+, of blijf ik nog langer in beeld staan?
Dat ja, is het wel. Ik heb wel het idee dat ze het een beetje begrijpen wel. Ik weet nog, toen ze heel klein waren, was een keer een artikel van Anouk in de krant, en Anouk, die zei, de zangeres Anouk,
ja.
En die had in dat krantartikel stond een soort kop van, het liefste zou ik nooit werken en altijd bij mijn kinderen zijn.
Ja, 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 ja.
Dat zei zij.
Ja.
En bij haar kinderen die ze met verschillende mannen heeft verwekt. En waarom zeg ik dat? Maar,
omdat het zo'n leuke chick is. Zo'n echte leuke rockchick met een dijk.
Ik vind haar ook een coole moeder, lijkt ze me. Ja. Maar toen zei mijn jongste dochter, mama, dat heb jij toch ook? En toen zei ik, ik vind hem toch dat ik eerlijk moet zijn. Dat is, Renate weet dat. Ik wil altijd eerlijk zijn. Dus ik zei, nou, nee, dat heb ik niet. Ik vind jullie heel lief. Ik wil jullie echt graag zien.
Maar
ik vind mijn werk ook heel leuk. Dus ja. Dat probeer ik wel gewoon heel duidelijk te zeggen. Van, ik geniet heel erg van mijn werk. En nu is het ook af en toe dat mijn jongste dochter dan zegt, nou mama, ga nou maar. Ga dan maar gewoon. Je hoeft je niet zorgen te maken om ons.
Ja. Nou, het lijkt me voor als kind ook ergens wel een prettige gedachte. Hey, en Renate, jij zei er net, ik ben er toch nog een beetje op aan het kouwen. Mijn zonen weten nog helemaal niet dat. Je bent een soort heilige. Die heiligheid van het moederschap en dat het positief is, die hou je in.
Evelien, ik kom uit diep donker Zuid-Limburg. Ik ben Maria. De Maria zelf natuurlijk. Dus
ja, 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 ja.
Nou, het valt wel mee. Nou, ik kan mezelf.
Waarom, wat ga je ze van tevoren vertellen? En wat denk je, ook een beetje met adolescence in het achterhoofd?
Ja.
Dit is wel de totaal andere kant van de manosphere. De moedermonologen.
Ja.
Hennosfeer.
Ik denk ongeveer hetzelfde als Jennifer, hoor. Dus dat ik het ook best wel praktisch ga in aanvliegen, inderdaad. Dus deze verhalen zijn er. Ik heb het geschreven. Ik zal de dingen herkennen. En ook inderdaad dat het af en toe gewoon lastig is. En dat snappen zij ook wel. Ja. Dus ook wel een soort eerlijk verhaal. Jawel.
Okay. Dus je maakt je niet echt zorgen dat je van een voetstuk af...
Nee. En ik weet ook inderdaad precies van wat Jennifer net zei. Het interesseert hen verder dan ook niet zo heel veel.
Nee.
Maar is het weer, kan ik weer op mijn scooter naar huis en het is gewoon...
Kan ik
mag ik naar Joris? Mag ik bij Joris blijven slapen? Ja, jongen, blijf maar weer bij Joris slapen. Ik vind het allemaal...
Is allemaal prima. Hé, hey, en deze moedermonologe, hoe lang toert die nog?
Nou, wij spelen nog tot en met eind mei dit seizoen. En we gaan wegens groot succes in reprise.
Perfect.
We gaan volgend seizoen weer spelen. En er zitten ook hele mooie zalen bij als het Oude Luxor in Rotterdam en het Beatrix Theater in Utrecht.
Oh, wat goed.
En dan gaat Claudia de Breij meespelen. Dus dat wordt een XL-versie. Dat wordt een fantastische feest.
Uitgebreid. Ja,
ik ga zelf aankomende moederdag naar jullie.
Ah, ja,
de kaart is gekocht, niet eens geregeld.
Nee, had je ook kunnen doen.
Had ik ook kunnen doen. Nee, je moet ze ook een beetje supporten, die moeders. Want ja, ze verdienen minder dan alle andere mensen, hè?
Dat is waar, ja, dat klopt.
Dat zijn statistisch ook...
We spelen dus twee keer op moederdag in de Kleine Comedie voor de luisteraar. En er zijn nog kaarten.
Ja. Nou, heel goed. Want deze podcast gaat heel snel online. Laten we afsluiten met wat de leukste reactie is die jullie hebben gekregen of die je zelf zou willen geven over deze voorstelling, de moedermonologen. Dus iets wat mensen tegen je gezegd hebben of iets wat je nu nadat je zo lang, dus je bent 2 jaar bezig geweest met het maken, jullie spelen al bijna een heel seizoen. Is er iets waarvan je denkt, ja, dit inzicht heb ik echt gekregen door de moedermonologen? Dus iets wat ik weet of dit vond ik heel grappig. Of heel indrukwekkend.
Nou, wat er qua sfeer soms wel gebeurt in de zaal, en dat had ik nooit verwacht, is dat je soms, het klinkt heel stom wat ik nu zeg, je hoort soms een beetje oergeluiden. Dus wij zijn, Jennifer zit in een monoloog, of ik, of Lucretia, of weet ik veel. En dan hoor je soms heel vaak echt zo van, ja, ja. Dus vanuit de tenen. En dat vind ik zulke grote complimenten. Ik denk, jezus jongens, wat gebeurt er? Ja, dus een soort, ja, mensen zijn, ja, herkennen er heel veel in. En dat je dat dan gaat schreeuwen tijdens zo'n voorstelling, vind ik fantastisch. En dat is niet 1 keer gebeurd, niet 2 keer. Dat gebeurt dus regelmatig. Dat zo'n taal helemaal in een soort energie komt.
Ja, dat is eigenlijk in de kern, toen jullie begonnen zijn en tegen elkaar zeiden van, oh, ik ben blij dat het voorbij is. En dat je zegt, ja, ja, en dit mag ook wel eens gezegd en het wordt nog te weinig gezegd. Moeten we hier geen toneel, een theaterstuk over maken? En dan zitten de mensen in de zaal die denken, wat gaan ze dan vertellen? Ja. Ik zal mijn vriendinnen een beetje in toom houden. We komen met z'n zessen, dus...
Gezellig. Nee, ga lekker los.
Ja, dat hoor je. Ik ga lekker los, hoor.
Ja. Wil jij er nog een, Jen?
Nou ja, het sluit er een beetje op aan. Onder andere de Shira Keller van NRC. Die zei, ja, er gebeurde ook iets in de zaal. Dat je een soort van groep werd. Dat je, wij werden...
Lotgenoten.
Lotgenotengroep. Maar dan, ja, je voelde gewoon met z'n allen, zei ze, dat er is hier iets en we maken dit met z'n allen mee. En ik denk dat je daardoor ook dat gaat roepen.
Ja,
dat vind ik heel mooi dat gebeurt. En wat ik ook wel een aantal keren heb gehoord is dat mensen zeggen, ja, ik werd heen en weer geslingerd en dan was het weer heel grappig en dan moest ik weer huilen en in alle verhalen herkende ik wel iets. Dus dat ze zeiden van, het is echt een soort van achtbaan. En dat, nou, dat is ook een mooie metafoor voor moederschap. Dat vind ik ook een mooi compliment. Dat iemand zei, ik zat erin en dan gingen we dit en dan gebeurde er weer dat. En ja, je werd heen en weer geslingerd.
Oh, lekker. Nou, het lijkt mij een fantastische ervaring. Ik ga zeker erheen om te kijken. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor deze podcast. We hebben een gezamenlijke missie. En de missie is om realistisch te zijn over moederschap. En ook realistisch te zijn over het leven zonder kind. Dus Stella Bergsma heeft ook meegeschreven.
Mm-hmm.
Zitten er dus ook moedermonologen in van mensen die geen moeder zijn?
Ja, die geen moeder zijn, die geen moeder willen worden. Zelfs ja. Moderne Medea zit erin.
Oh, ik heb Medea gespeeld, vond ik zo geweldig.
Nou, wij ook. Wij vinden het ook fantastisch.
In een tekst van Tom Lanois, of zeg je Tom Lanoye, weet ik niet. Fantastische, jambische tekst. Nooit zag ik een man lijk Jason. En ik begreep heel die Medea. En mijn klasgenoten op de Koningstheateracademie zeiden, ja, maar je snapt toch niet dat een vrouw de kinderen vermoordt vanwege de liefde? Ik zeg, nou, natuurlijk wel. Ze is helemaal geëmigreerd en ze zit daar. En ze wordt gewoon vernederd. Wat moet ze dan?
Ja, ja dat in ons Medea ook. Een heel kleine toevoeging nog. Maar wij dachten, oh, dat is een heftige tekst die Medea. En Stella schrijft het ook heel... jij zei jambies.
Ja, in een cadans.
En er zit een muziek onder. En dus het is echt een spoken word tekst geworden. En dan doen wij die, de eerste keer dat we die deden, wij dachten, het is best wel heftig dit. Het is toch met een mes de keeltjes van de kinderen doorsnijden, hè?
We raden het niemand aan, niet thuis doen.
Niet doen, niet echt doen. Don't try this at home. Maar dat werd zo keihard om gelachen, daar schrokken we aan het begin een beetje van. We dachten van, oh, dit is toch heel erg. Maar blijkbaar zit er zoveel herkenning achter.
Dit mag dus niet, hè? Je mag dus niet... Je mag ook die grapjes niet maken over je kinderen doodmaken. En zeker niet als vrouw. En al helemaal niet als moeder. Want die humor, die ruimte voor humor, dat snap ik wel.
Van wie mag het niet?
Men.
Oh.
De maatschappij.
Ja.
Voor de weinig grapjes. En er is nu een nieuwe documentaire over alle ellende op internet. Waar dat dus, je kan op sites helemaal wegzakken. Waar plekken waar dat gebeurt. Dat bedoel ik helemaal niet, maar gewoon het zeggen. Dus het ergste wat je kan zeggen als moeder is, ik kan ze wel achter het behang plakken.
Ja, precies.
En dan meteen erachteraan, zou ik nooit doen. Hè?
Ja. Maar de moderne Medea is een uitvergroting van, ik zou ze wel achter het behang kunnen plakken. En Jennifer en ik dachten, nou, dat wordt een soort doodse stilte, hele heftige tekst, maar het dak gaat eraf.
Ja, dat vind ik echt heerlijk.
Elke keer weer. En het is, ja, nou ja, fantastisch.
Dat is spelen.
Ja,
als je daar een beetje... dat is ook dat hele lieve aan het moederschap. Daar wil ik verder niet veel op in, maar daar word ik ook zo... Dat moeders zo lief zijn.
Oh,
dat heilige.
Heilige. Heilige mama-martelaar. Hè? Die altijd klaar staat.
En alles maar om betaald lopen doen. Ben ik helemaal klaar.
Dat komt allemaal voorbij, Evelien. Dat is
allemaal in die voorstelling.
Letterlijk zit er allemaal in.
Komt er ook nog een boek? Hebben jullie al een boekendeal?
Nee, nog niet.
Nee, hebben we nog niet. Nee, staan we voor open.
Goed idee. Dames, super hartelijk bedankt. Lieve luisteraars, leuk dat jullie weer eens luisterden naar de Wil ik een Kind podcast. De volgende podcasts gaan ook over leven zonder kind en over twijfel en over andere dingen die je te doen staan. Dankjewel Jennifer Evenhuis, dankjewel Renate Reinders. En luisteraars, tot de volgende keer. Oh ja, en als je me wil volgen, doe dat dan op LinkedIn, want ik ga nog een keer van Insta, maar het is nog niet gebeurd. Host before tech bros.
Mooi boodschap. Dankjewel, Evelien. Ook.
Dankjewel.
Ja.
Ja, en wat was je goed in de documentaire?